In deze aflevering neem ik je, maar leek me interessant om eens te vertellen welke fouten ik allemaal gemaakt heb met Pazook, mijn paard dus. En dan vooral omdat ik je aan de ene kant wil laten zien dat wijsheid misschien met de jaren komt. Ik hoop ook dat je er een soort van hoop of troost uitput. Ik weet dat er heel veel mensen naar deze podcast luisteren die echt het allerbeste met een paard voor hebben. Maar ook fouten maken. Dus ik hoop je mee te geven dat fouten maken menselijk is. Het soort van spreekwoord know better, do better. Als je niet beter weet, kun je niet beter doen. Zodra je beter weet, doe je over het algemeen ook beter. En als je sommige dingen niet kunt veranderen of niet kunt verbeteren, stel dan je verwachtingen bij, wat ik al vaker zeg. Maar geef jezelf dan ook niet te veel op je kop. Daar maak je het alleen maar heel erg stressvol mee. Als jij benieuwd bent naar wat ik allemaal voor blunders heb gemaakt, dan is deze voor jou. En als je van mijn blunders wil leren, is die ook voor jou. En als ik je een beetje hoop en geruststelling kan geven, dat je geen onmens maakt bent als je fouten maakt, dan is deze ook voor jou. Dus welkom bij aflevering 29 van de Paardenfeest podcast, waarin ik je tips en inspiratie geef om jouw paard lekker in zijn vel te krijgen, maar ook te houden. Nou, Pazook komt uit Drenthe. Daar is hij opgegroeid met zijn halfbroertje. En voor ik hem ging halen, ben ik eigenlijk in de periode daarvoor al best wel vaak naar Drenthe gegaan. En in de periode voordat hij definitief meeging, zijn we ook echt een week daar gaan zitten, zodat ik hem dagelijks kon zien. Maar goed, hè, het begrip wat de scheiding van zijn halfbroertje zou betekenen, want daar was hij echt mee opgegroeid. Hij was bijna 2 toen ik hem kreeg. En wat het voor hem zou betekenen om hem uit zijn vertrouwde omgeving te halen, dat wist ik echt niet. Ik weet nu pas welke impact verhuizen op een dier heeft. Wat de impact voor een paard is als je hem uit zijn vertrouwde omgeving haalt. Want ook al waren de omstandigheden daar misschien niet ideaal. Hij was wel dol op zijn halfbroertje en dat was ook echt de eerste keer dat ik zijn hart fors gebroken heb. En wat ik gewoon niet op dat moment heb gezien of herkend of erkend. Ik dacht daar verder gewoon niet over na. Het trailerladen was ook zo'n interessante. Nu weet ik dat de eerste ervaring met iets, als het ware een blauwdruk achterlaat in het brein van je paard en in het lijf, hè, als het een goede ervaring is, nou, dat is dan een fijne blauwdruk, hè, want dat betekent dat er eigenlijk, ja, ook al gaat het daarna een keer misschien iets minder handig, de goede ervaring zit er een soort van ingebakken. Maar ja, de negatieve ervaring ook. En ik was al de hele tijd heel lief bezig met, nou, niet al te veel druk. Gewoon kijken, wil je de trailer in? En hij ging met zijn voetjes op de voorklep. Maar meer dan dat wilde hij ook echt niet. Nu zou ik dat toch anders aanpakken. Niet met druk in ieder geval. Uiteindelijk zijn er andere mensen gekomen, ja, van die traditionele doorgewinterde paardenmensen. En die hebben hem met forse druk de trailer in gekregen. Dat was de tweede keer dat ik zijn, nou, dat was de eerste keer dat ik zijn ziel gebroken heb. Als ik die foto terug zie hoe hij daar in de trailer staat met zijn bezweten koppie en zijn ogen gewoon echt helemaal uit, dan kan ik nog huilen. En als ik het er zo over heb, dan kan ik dat ook. Dus dat was in hindsight een hele nare ervaring voor hem. En daar heb ik ook echt tot op het laatst de zure vruchten van kunnen plukken. Van die rottige ervaring. Dus al eigenlijk in zijn jonge leven twee best wel heftige trauma's eigenlijk bezorgd. Nou, toen wist ik verder nog niet zo heel erg veel. Hij was nog hengst. Dat maakte gelijk het zoeken van een plekje niet zo makkelijk. Want de meeste pensionstallen willen ze geen hengsten. En uiteindelijk kwam ik ergens terecht waar ik echt heel welkom ben ontvangen. Maar waar hij wel alleen maar buiten stond als ik hem buiten zette. En dat was zo'n stal met eigenlijk 24/7 binnen, behalve als jij hem buiten zette. Ja, en dan in de zomer wel op het land. Maar goed, een paar 24/7 op stal, dat is niet iets wat ik nu nog een goed idee vind. In mijn ogen een paard is, ik heb het wel vaker gezegd in de vorige aflevering ook, wat ik bij Equine Studies altijd zo mooi leerde, architect van een paard heeft het paard gemaakt om te bewegen. Heeft er een bewegingsdier van gemaakt. Ja, en op een stal kan dat gewoon niet. Simpel zat. Het lymfsysteem doet het daar niet goed. Hij gaat hangen in zijn, in zijn spieren, in zijn banden. Het hoefmechanisme werkt daardoor niet. Het is niet lekker voor zijn spijsvertering. Kortom, het is gewoon niet zo heel erg handig om je paard veel op stal te zetten. Dat was de plek waar die op dat moment stond. En daar stond hij dus voornamelijk in stal. Hij kreeg daar uit mijn hoofd 4 keer per dag hooi. En dat is ook iets waar ik geen voorstander meer van ben. De architect heeft het paard, de maag van het paard ontworpen, maakt het continu een maagzuur aan. En dat wordt alleen geneutraliseerd door speeksel. Dus ja, zo'n pluk hooi, dat was meestal wel een 1,5 uur op. Nou, reken maar even uit, 4 keer 1,5 uur, max. Ik ben heel slecht te rekenen hoor jongens, maar dan denk ik dat er nog aardig wat uurtjes overblijven waarin een paard geen hooi staat te eten en waarin er dus wel maagzuur aangemaakt wordt. Nou, als je dan ook nog eens even lekker gaat rijden, spat dat maagzuur fijn op tegen de maagwand. Ik weet niet of je ooit wel eens bij scheikunde iets met zuren gedaan hebt, maar dat bijt zich behoorlijk overal doorheen. Je wil het ook zeer zeker niet op je handen krijgen. Dus, dat was eigenlijk niet zo'n hele ideale omgeving voor een paard om op te groeien. Hij kon ook geen contact hebben met andere paarden, ja. Hij kon er naar zwaaien, maar verder niks. Hij kon op een postzegelpaddeltje soms een beetje spelen. Maar ja, dan kwam hij buiten in zo'n postzegelpaddock. En dan moest eigenlijk alle opgekropte spanning, alle stress die hij had verzameld, die moest eruit. Dus wat ging hij dan doen? Dan ging hij echt als een gek heen en weer rennen. Een paard is met name gemaakt om rechtuit te rennen. Als je naar de wervelkolom kijkt, de hals is wel wat bewegelijk en de staart ook, maar zeker de wervelkolom van de rug. Die is behoorlijk rigide als het gaat om links-rechts beweging. Die zit er gewoon niet zo heel erg veel. Dus continu maar die bochtjes maken, dat is niet waar het paard voor ontworpen is. Dat is ook niet waar hij het lekker op doet. En het is ook nog eens niet zo best voor zijn pezen. Ook de pezen zijn, het effect van een pees of het idee achter een pees is dat het als het ware energie opslaat op het moment dat het been landt. En op het moment dat de voet dan van de grond komt, dan schiet dat als een elastiekje weer terug. En daarmee kan het paard behoorlijk energiezuinig lopen. Omdat het natuurlijk relatief dunne beentjes heeft bij dat nogal grote lijf. Dus dat is eigenlijk een heel handig ontwerp. Maar dan moet je zo'n paard dus niet in een postzegelpaddokje zetten. Waar die om de 4, 5 meter een hoek of een bocht of iets tegenkomt. In ieder geval, hij kan niet gewoon lekker een end rechtuit. Dus dat waren eigenlijk allemaal dingen waarvan ik nu denk, die zou ik zelf nu anders doen. Dat heb ik later ook gelukkig wel gedaan. Maar dat dus. Dat is eigenlijk het stuk huisvesting. Vervolgens kwamen we toch wel tot de conclusie dat hij zich misschien wel wat aan het vervelen was. Hij was toch ook wel bijna 3. Dus misschien was het wel eens tijd om toch eens te kijken of hij een keertje gelongeerd kon worden. Misschien een keer een zadeltje erop. Inderdaad, ik heb er wel op gezeten hoor, toen hij nog geen 3 was. Hij is geboren in april. En ik denk dat ik er in februari, in het jaar dat hij 3 zou worden, dat ik er al op zat. En hij was vrij klein en dan ziet het er al heel snel uit als een stabiel paard. Het skelet is echt helemaal pas volgroeid met 8. Nou, er zijn de meningen er nog een klein beetje over verdeeld of je daar dan moet wachten tot ze 8 zijn. Of dat het goed is om toch bepaalde prikkels te geven om het lijf alvast te laten wennen aan het dragen van het ruitengewicht. Tja, los daarvan kunnen we denk ik met z'n allen wel concluderen dat op een paard gaan zitten van 3 jaar, dat dat gewoon veel en veel te vroeg is. En dat het risico dat je daar schades mee toebrengt toch wel behoorlijk is. En ik moet ook zeggen, wat ik ook regelmatig in de podcast benoem, die schades die ga je niet na 2 weken zien, maar die komen er uiteindelijk na maanden of soms zelfs jaren uit. Mijn bezoek heeft 4 peesblessures gehad. Dus die zure vruchten heeft hij absoluut moeten plukken. En ik eigenlijk ook, maar ja, hij liep met de blessure. Dus hij vooral. Wat ik ook nog heb gedaan is er ijzers onder geslagen. Want hij liep heel gevoelig. Terugkijkend denk ik, de manier van bekappen was op dat moment gewoon niet heel erg goed. Hele hoge hielen, hoefbalans klopte niet. Er zaten regelmatig al wat brokkeltjes en scheurtjes in de voet. Een ijzer eronder slaan belemmert eigenlijk alleen maar het hoefmechanisme. Het belemmert ook het gevoel. Hè? Want in de voet zelf zitten heel veel zenuwen die een paard informatie geven over waar, hoe de ondergrond is, hoe de balans is. En op het moment dat je daar een ijzer onder tikt, kan de voet niet meer bij de grond. Dus ontneem je een paard eigenlijk een zintuig. Dat is iets wat ik nu ook eigenlijk niet meer zou doen. Op het moment dat een paard een ijzer nodig heeft en het is echt tijdelijk, dan moet het wel met iemand met hele goede argumenten komen. Wil ik daarmee in meegaan. Maar eigenlijk vraag ik me dan af of het middel dan niet erger is dan de kwaal. Maar goed, hè, dat is misschien voor een andere podcast. En misschien ook wel met een echte hoefexpert erbij. Want dat ben ik niet. In mijn optiek moet een paard gewoon blootvoetjes kunnen lopen. En kom ik eigenlijk ook gelijk op een nieuwe blunder. Wat overigens eerst best wel goed startte. Want mijn kennis werd groter. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik wil hem niet meer zoveel op stal. Ik ga hem verhuizen naar een hitactief. En op dat moment vond ik dat echt een fantastisch systeem. Een hitactief, voor als je het niet weet, is eigenlijk een 24/7 buitenstal met voerstations. En dus kun je instellen hoeveel minuten jouw paard mag eten. En dan om de dan kan hij zichzelf, dat gewerkt met een chip. Hij kan maximaal geloof ik een kwartier achter elkaar eten. En hij kan dan een paar keer per uur komen, afhankelijk van hoeveel minuten hij mag eten. En dat gaat dus 24/7. Gaat dat door. Dus het dingetje urenlang van de hooi staan had ik daarmee wel goed ondervangen. Maar goed, het inscharen daar ging eigenlijk ook heel netjes toen nog op dat moment. Dat werd 1 keer in het jaar gedaan. Alle nieuwe paarden werden op de wei gezet. Die konden zo'n clubje vormen. Die werden ook allemaal tegelijk bij elkaar gezet. Dus hij heeft eerst nog een paar dagen daar op stal gezet totdat het hele clubje compleet was. Met z'n allen tegelijk op de wei. Grote wei, veel ruimte. Nou, en zo werd het clubje ingeschaard. Maar goed, hè, zo'n hit actief. Hoe leuk het idee aan zich misschien ook is. Ik zie ook vooral dat er heel veel stress ontstaat. Zag ook dat er heel veel stress ontstond rondom de hooistations. Het continu moeten wachten op je eten geeft stress. Geeft voor heel veel paarden stress. Er was daar ook nog een big station. Nou, daar was net de snackbar. En dan had je een aantal paarden die daar heel gehaaid in waren. Want die snackbar, dat was 1 of 2 handjes bigs, afhankelijk van hoeveel je paard mocht. En die deuren die gingen vrij snel weer open. En die slimmerikken hadden dat door. Dus ja, elke keer als zo'n paard zijn snackje had gehaald, gingen die deuren eerder open dan dat paard zijn snackje op had. En stond er alweer zo'n haaitje achter hem in zijn billen te bijten. Nou, die had elke keer jackpot. Dus die werd elke keer beloond voor het wegjagen van het andere paard. Dus die ging dat vaker en vaker doen. Nou, de irritaties rondom voer, de stress rondom voer. Want ook het paard dat in zo'n hooistation staat, staat niet rustig. In zo'n big station staan ze dan wel alleen. Maar er staat elke keer een soortgenoot in je nek te hijgen. Dat eet niet lekker ontspannen, kan ik je vertellen. Nou, en in zo'n voerstation staan ze gedwongen met z'n vieren naast elkaar. Ze kan ook niet weg. Je kan zomaar eens naast een paard staan waar je echt de pleurishekel aan hebt. Maar je kan niet weg. Ja, je kan wel weglopen, maar dan zijn je minuten voorbij. Dus nou, al met al, het idee is mooi. Maar ik denk dat in de praktijk het vrij veel stress gaf. Bovendien liep hij daar heel veel op beton. Steen. Het was natuurlijk makkelijk schoonmaken, dus ik begrijp het vanuit dat opzicht wel. Maar wat ik zie bij paarden die veel op beton lopen, ja, dat is gewoon geen ondergrond voor paardenvoeten. En vroeg of laat krijgen ze er allemaal last van, dus hij liep ook heel snel gevoelig. En als hij dan van de bak weer op het harde kwam, nou, dan liep hij echt de hinkenpinken. Supersneu, dus daar heb ik ook weer een ijzertje onder gegooid. Ja, symptoombestrijding. Niet handig. Nou, en verder, weet je, qua omgang. Ik kwam echt ook van de traditionele school van, ja, ik ben de baas, ik ben de leider. Hij moet mij vertrouwen. Als hij iets eng vindt, dan moet hij doen omdat ik zeg dat het wel goed is. Ja, inmiddels denk ik daar natuurlijk wel wat anders over. Want wie ben ik met mijn twee beentjes en mijn slechte oren en mijn andere ogen en mijn slechte neus. Als ik dat vergelijk met hem, en dan heb ik het nog niet eens over mijn atletische capaciteiten. Want ja, mijn paard rent natuurlijk 10 keer zo hard als dat ik kan. Simpel zat. En hij houdt ook nog eens een stuk langer vol dan ik. Ja, ik heb heel veel dingen gedaan omdat ik ze leuk vond. En heb me nooit afgevraagd hoe dat voor hem was. En ik zeg niet dat je niks met je paard moet doen. Hè. Ik denk dat het op zich voor een paard helemaal niet gek is om dingetjes mee te doen. Maar ik heb hem bijvoorbeeld ook trucjes aangeleerd. Buigen, stijgeren. Flamen. Nou vind ik flamen op zich nog wel een handige, want dat was voor mij een soort double check of die nog het vermogen had om te reageren als ik twijfelde, of die te veel stress had. Als die goed kon flamen, dat was namelijk iets wat hij met 2 vingers in zijn neus deed. Als die goed kon flamen, nou, dan wist ik, oké, we're all safe. Maar goed, hè, wat ik me nu steeds meer afvraag is, wat vraag ik van het paard? Is dat voor mij of is dat voor hem of voor ons allebei? En het is misschien nog helemaal niet zo eens zo erg dat ik dingen voor mezelf doe. Maar het is wel handig om daar dan eerlijk over te zijn. En ook te kijken naar, kan mijn paard die vraag aan? En dan hoeven ze het misschien nog niet eens met groot gejuich te doen. Of daar heel blij van te worden. Het liefst wel natuurlijk, maar ja. Ik had daar laatst ook nog een heel gesprek over met Tanja van Bosnia Mountain Horse Sin. En wanneer vindt een paard iets leuk? Ja, en toen moest ik eigenlijk toegeven dat ik dat niet zo heel goed wist. Nee, ja, ik kijk altijd naar naar de afwezigheid van stresssignalen. Maar de afwezigheid van stress is niet hetzelfde als leuk. Ja, oren naar voren. Voor mij ook niet per se een teken van leuk. Graag met je mee willen. Bazoek ging op een gegeven moment graag bij mij mee, want ik had voer bij me. Is natuurlijk ook. Doet hij dan om het voer? Doet hij het om jou? Nou, daar kun je ook hele discussies over voeren. Maar ja, leuk. Ja, is. Ik hoop het. Dat hij bepaalde dingen leuk vond. Dat hij er plezier uit haalde. En dat bepaalde dingen goed voor hem vonden. Ik denk ook wel. Dat tot op zekere hoogte echt wel kan. En zo was. Maar het blijft iets waar ik dan mijn vraagtekens bij heb. Dus nu stel ik mezelf eigenlijk meer de vraag van, nou ja, what's in it for me, what's in it for him? Kan hij de belasting aan, mentaal en fysiek? Nou ja, ik vraag me eigenlijk bij Bazoek helemaal niks meer af. Want als je me langer volgt, dan weet je dat Bazoek niet meer leeft sinds februari dit jaar. Maar goed, ik heb daarin dus ook wel een hele omslag gemaakt van, ja, hij moet gewoon luisteren. En ik haalde voorheen ook echt, voorheen vond ik het een schande als ik dingen niet van hem gedaan kreeg. Vond ik dat een blijk van, nou, niet zo goed trainerschap. Hè, dat zag ik als een afgang. Dat vond ik een teken dat ik geen goede trainer was, geen goede leider. Dat ik geen goede vertrouwensband had met hem. En later ben ik daar anders naar gaan kijken. Voor mij is een paard die nee durft te zeggen. Een teken van goed trainerschap. Of trainerschap, partnerschap, beter gezegd. Voor mij is het niet wat je je paard kunt laten doen, maar wat je durft te laten. He, dat je niet meer per se alles gedaan moet krijgen van een paard. Maar dat je helemaal oké kunt zijn met... ik vind het van goed inschattingsvermogen getuigen als jij besluit om juist bepaalde dingen van een paard niet te vragen. Daar kan ik veel meer respect voor opbrengen inmiddels dan iemand die alles gedaan krijgt van zijn paard. Dat. En weet je, zoals je denk ik wel hebt kunnen horen, heb ik een hoop fouten gemaakt. Ik twijfel zelfs ook nog wel eens. Ik heb hem uiteindelijk nog een keer verhuisd. Ik heb hem een aantal keer verhuisd. Nou, dat zijn ook dingen waar ik in het begin heel makkelijk over dacht en aan het eind niet. De laatste verhuizing, of eigenlijk één de laatste, maar we hebben heel even nog ergens in Harmelen gestaan. Dat was een misstap. Daar hebben we 6 weken gestaan, of 4 of zo. Toen zijn we bij zijn laatste station uitgekomen. Maar terugkijkend vraag ik mezelf af of ik dat wel had moeten doen. De plek waar die daarvoor stond. Uiteindelijk is hij geëindigd in Overberg. En daarvoor stond hij in Woudenberg. En daar had hij een ontzettend goede klik. Ik zei al helemaal aan het begin van de podcast, heb ik zijn hart gebroken. Door hem bij zijn vriendinnetje weg te halen. Ik denk dat ik onderweg nog wel een aantal keer meer zijn ziel gebroken heb. Door hem gewoon niet te zien voor wie hij was. Maar ik heb zijn hart daar denk ik nog een keer gebroken. Door hem weg te halen uit Woudenberg. Bij de merrie waar hij echt heel erg gek op was. Ik deed dat omdat ik zag dat hij er fysiek echt aan onderdoor zou gaan. Als hij daar zou blijven. Achteraf is mooi wonen. Maar achteraf... Ja, vraag ik me wel eens af of ik dat had moeten doen. Omdat ik heb natuurlijk... Je weet niet hoe dat uit gaat pakken. Uiteindelijk heeft hij nog 1,5 jaar kunnen leven. Best oké. Maar achteraf zag ik ook wel dat hij definitief zijn hart gesloten had voor welk paard dan ook. En je weet niet, hè, hij heeft het nu nog maar 1,5 jaar langer uitgehouden. Voor hetzelfde geld. Misschien als hem nog wel 10 jaar gegeven was, dat hij zijn hart nog wel weer een keer had kunnen openen. Dat weet je ook niet. Maar ik hoop dat je dat je inderdaad ziet. Ik kan hele mooie stukjes schrijven. Ik kan dingen heel mooi beredeneren. Ik heb inmiddels ook al aardig wat kennis opgedaan. Maar ik weet ook daardoor heel erg goed wat ik allemaal nog niet weet. Ik realiseer me eens te meer dat je waarschijnlijk nooit 100% zeker kunt zeggen van dit is goed of dit is fout. Ik denk ook dat als je er zo naar blijft kijken en niet pretendeert dat je alles weet, dat een bepaalde nederigheid... Ja, ik zit even heel verbaasd te kijken naar iemand die optrekt bij een zebrapad, terwijl ik over wil steken. Maar zwa, dat terzijde. Ik denk dat het heel goed is om een bepaalde nederigheid te houden in het idee wat je allemaal wel en niet weet. Ik kan mezelf ook... Ik neem de dingen die ik niet handig heb aangepakt, dat neem ik absoluut mee. Ik probeer mezelf niet na te dragen. En ik deed het zo goed als ik het toen kon. En ik ben open blijven staan om te leren en om meer kennis op te doen. En dat doe ik nog steeds. Dus ik hoop ook dat het voor jou wat inzicht geeft in dat we fouten maken. En dat het ook een bepaalde mildheid, hoe boos ik soms ook kan worden van bepaalde dingen. Hè? Want mijn vorige aflevering ging bijvoorbeeld over hulpteugels. En mijn impuls is om daar heel boos van te worden als ik iemand dat zie doen. Als iemand met argumenten komt die in mijn ogen echt dik vette onzin zijn, om daar heel pissig van te worden. Maar ik probeer, als de eerste emotie eraf is, probeer hem ook altijd te zien dat mijn waarheid niet de waarheid is. En dat iedereen daarnaast ook nog eens recht heeft op groei en op een eigen proces. En het is soms lastig dat onze paarden daarvoor rekeningen betalen. Maar het is denk ik ook onvermijdelijk. En daarom hoop ik ook dat deze podcast je helpt om een beetje mild te zijn naar mensen die in jouw ogen dingen niet handig doen. Of je dat nou zelf bent of iemand anders. Want ik denk dat het makkelijkste leren nog altijd is in een klimaat waarin je je veilig voelt. En als je, wat de paardenwereld nog wel eens doet, is een klimaat creëren waarin heel erg naar elkaar gewezen wordt, waar heel erg beschuldigd wordt. Er ontstaan heel makkelijk kampen. Ik denk dat het uiteindelijk voor de paarden beter is als we proberen wat minder in hokjes te denken. En als we proberen om mensen niet af te maaien als ze dingen anders doen dan wij ze zouden doen. Want dat creëert eigenlijk alleen maar dat de deur dicht gaat. En daarmee ontneem je het paard en elkaar denk ik de kans om verder te leren. Wat niet zegt dat ik me nooit opvreet over iets en dat ik niet af en toe op mensen een berichtje stuur met kijk nou wat voor onzin dit is. Maar goed, hey, ik ben ook een mens, ik moet soms ook gewoon even gal spuwen. Maar ik zou daarnaast zou ik niet snel iemand ongevraagd advies geven of iemand afzeiken aan plein publiek. Tenzij iemand erom vraagt, maar dan zeik ik niet af, maar dan geef ik wel advies. Maar dan is het ook niet meer ongevraagd. Nou goed. Dat nog eventjes als slot. Ik hoop dat je dit een mooie en waardevolle aflevering vond. Als je me wil helpen, deel hem dan op social media. Of waar dan ook. Like de aflevering. Abonneer je op mijn kanaal. Dat zijn allemaal dingen waarmee je mij gratis kunt helpen. Zonder dat het jouw geld kost. Maar het levert mij wel weer wat extra exposure op. En word ik makkelijker vindbaar. Dus dankjewel voor het luisteren naar deze. En heel graag tot de volgende. Hoi hoi.